Daar zeg je wat, ouwe babbelkous, zei Rabadash. Heel goed bedacht, hoe het dan ook in dat hoofd van je is opgekomen. De loftuitingen van mijn meesters zijn het licht van mijn ogen, zei Amorsta. En ten tweede, o Tisrok, wiens regering oneindig moet zijn en zal zijn, met de hulp van de goden geloof ik dat het de prins wel zal lukken Anvar in handen te krijgen. En als het lukt, hebben we Narnia bij de keel. Er werd een hele poos niets gezegd en het werd zo stil in het vertrek dat de beide meisjes haast geen adem durfden te halen. Eindelijk begon de Tisrok te spreken. Ga, mijn zoon, zei hij, en doe zoals je gezegd hebt. Maar verwacht van mij geen hulp of steun. Als je vermoord wordt, kom ik je niet wreken. En als die barbaren je in de gevangenis gooien, dan kom ik je niet bevrijden. En als je, of het nu goed afloopt of verkeerd, ook maar één druppel bloed meer vergiet van die Narniase edelen dan nodig is, en er een oorlog door ontstaat, zul je voor altijd bij mij uit de gratie zijn. En zal je broer die onder je komt in Calorme je plaats innemen. Ga nu maar, doe het snel en onopvallend. Veel geluk erbij. Mogen de kracht van Tash, de onverbiddelijke, de onweerstaanbare, in je zwaard en in je land zijn. Uw wens is mijn bevel, riep Rabadash uit en na een knieval en een handkus voor zijn vader haastte hij zich het vertrek uit. Tot grote teleurstelling van Aravis, die zo langzamerhand overal kramp begon te krijgen, bleven de Tisrok en de vizier achter. O, vizier, zei de Tisrok, is het heel zeker dat geen levende ziel iets weet van de bespreking die wij hier vannacht met ons drieën gehouden hebben? O, mijn meester, zei Ahoshta, het is onmogelijk dat iemand ervan zou weten. Daarom heb ik juist voorgesteld, en u bent er in uw wijsheid mee akkoord gegaan, dat we hier in het oude paleis bijeen zouden komen, waar nooit besprekingen gehouden worden en waar niemand van uw huishouden ooit hoeft te komen. Dat is heel goed, zei de Tisrok. Als er ook maar iemand vanaf is, zou ik zorgen dat hij binnen natuur dood was. En u, o sluwe vizier, zorgt u ook dat u het vergeet. Ik wist in mijn eigen hart en in het uwe elke kennis van de plannen van mijn prins uit. Hij is zonder mijn medeweten en mijn toestemming vertrokken. Ik weet niet waarheen. Vanwege zijn gewelddadige karakter en de overhaast en ongehoorzame houding van de jeugd. Niemand zal verbaasder zijn dan u en ik als we horen dat Anvar in zijn handen gevallen is. Uw wens is mijn bevel, zei Ahoshta. Juist, en daarom zult u nooit, zelfs niet in het diepst van uw hart, vinden dat ik de hardvochtigste vader ter wereld ben, om zo mijn eerstgeboren zoon uit te sturen met een opdracht die heel waarschijnlijk zijn dood zal worden. U zult daar vast niet trouwig om zijn, aangezien u niet van de prins houdt, want ik kan tot op de bodem van uw hart kijken. O, onberispelijke Tisrok, zei de vizier, vergeleken met u houd ik nog van de prins, nog van mijn eigen leven, nog van brood of water of van het licht van de zon. Uw gevoelens, zei de Tisrok, zijn verheven en correct. Ook ik houd van geen van die dingen als ik ze vergelijk met de glorie en de kracht en de pracht van mijn troon. Als het de prins lukt, hebben we Argeland en later misschien Narnia. Als het hem niet lukt, heb ik nog 18 zonen. En, zoals dat vaak gaat met oudste zonen van koningen, Rabadash begon gevaarlijk te worden. Meer dan 5 Tisroks hier in Taspaan zijn voor hun tijd gestorven, omdat hun oudste zonen, verstandige prinsen, het beu waren om nog langer te moeten wachten op hun troon. Hij kan beter zijn bloed wat laten afkoelen in het buitenland dan het hier aan de kook te brengen omdat hij niets te doen heeft. En nu, o uitstekende vizier, begint mijn vaderlijke ongerustheid zo groot te worden dat ik mijn ogen bijna niet meer open kan houden. Geef de muzikanten bevel naar mijn slaapvertrek te gaan. Maar voordat u zich ook te rusten legt, moet u de vrijspraak voor de derde kok die wij hadden uitgeschreven weer intrekken. Ik voel duidelijk voortekenen van indigestie in mijn binnenste. Uw wens is mijn bevel, zei de grootvizier. Hij kroop op handen en voeten achteruit naar de deur, stond op, boog en ging de kamer uit. Zelfs toen bleef de tisrok nog zwijgend op de divan zitten, totdat Aravis bijna bang begon te worden dat hij in slaap gevallen was. Maar tenslotte hees hij toch met veel gekraak en gezucht zijn enorme lichaam overeind, beduidde de slaven dat ze hem voor moesten gaan met het licht en ging het vertrek uit. De deur sloot zich achter hem. Opnieuw was het aardedonker in de kamer en de beide meisjes konden weer vrij ademhalen.